Hoe is het?
Goed, goed. En daar?
Heel goed. Hoe is het weer? Laat ik daarmee beginnen.
Het weer is echt ongelooflijk.
Niet normaal, hè?
Het is niet normaal. Het is afgelopen zondag 28 graden.
Jezus. Hey.
Goedenavond. Je bent te laat.
Ja, sorry.
10 keer opdrukken.
Moest updaten weer. Al dat soort dingen op de computer. Gedoe
ja,
altijd.
Had je dus al gedaan moeten hebben.
Ja, precies.
Ja. Ik weet het. Sorry, ik zat ook al serieus al 10 minuten klaar, dus
okay.
Toen ik hem klikte. Maar hoe is het?
Gaat lekker, gaat het gangetje. En jij?
Oh, met mij gaat het goed. Beetje onrustig natuurlijk, bij Ajax, maar...
Ja.
Ja,
wel erg onrustig, denk, ja.
Ik denk dat, om daar echt iets van te vinden, dan moet je aardig diep in de materie duiken, volgens mij, tegenwoordig met wat er allemaal speelt. Maar ik kan me nog wel herinneren dat wij in onze tijd, toen wij speelden, hadden we de fluwelen revolutie. Met Cruijff en Colum en alles wat er toen speelde bij de RWC en zo. En daar kunnen we misschien iets meer over vertellen hoe we dat ervaren. En ik heb vandaag gevraagd of Frank de Boer daarvoor langskomt om daarover te praten.
Ja. Superleuk.
Die zaten toen middenin met ons, ja.
Dus ja, en toen zijn we toch 4 keer kampioen geworden op rij.
Ik had toen niet echt het gevoel dat we... Natuurlijk gebeurde er een hoop op de club. Maar als spelersgroep waren we er best wel nuchter onder of... Niet zoveel mee bezig of zo. Het ging gewoon door.
Ja, had jij dat ook zien?
Ja, ik zat een beetje te lezen net. Ik dacht, ik kijk even snel ook weer wat er allemaal speelde in die tijd. Maar dat was een soort opsomming inderdaad van wat er toen ook allemaal speelde binnen RWC. En toen ook allemaal... Er werd een soort tijdlijn geschetst van wat er allemaal gebeurde. Maar ja, was wel ook best wel veel. Maar als speler krijg je dat wel mee of zo. Maar het is ook niet zo dat het je heel erg... beïnvloed.
Hoewel volgens mij was het ook wel Frank de Boer die vaak genoeg benadrukte van dat het bovenin wel onrustig kan zijn, maar wij moeten ons gewoon focussen op wat er op het veld moet gebeuren en waar we invloed op hebben, zeg maar als spelers.
Ja, ik denk dat dat de momenten zijn inderdaad dat je dus echt iets hebt aan een goede coach die dat voor jullie inderdaad kan opvangen en inderdaad het kan omdraaien, weet je wel. Dat jullie nog wel het verschil kunnen maken, ook in een puinhoop.
Ja, nee, zeker. Ik denk ook dat hij was daar gewoon inderdaad veel mee bezig om ons een soort van af te houden. Dus we kunnen het hem vragen.
Oké, nee, superleuk. Ja, nou, dat gaan we natuurlijk straks over verder praten. Jullie kennen hem natuurlijk echt heel goed. Spreken jullie hem vaak nu nog?
Ik padel af en toe nog tegen hem en ik zat bij hem in de uitzending met Viaplay. Dus ik kom hem nog wel regelmatig tegen, ja.
Oh ja.
Dus ik ben ook wel benieuwd hoe hij zijn overgang heeft ervaren natuurlijk. Van stoppen met spelen naar trainer en al zijn ervaringen daarbij. Dus ik denk wel dat genoeg te bespreken in ieder geval.
Ja, heel leuk. En Siem, heb je verder nog nieuws van de week die je wil bespreken voordat Frank erbij komt?
We hebben dit weekend weer een Legends wedstrijd. Ik speel nog regelmatig. En volgens mij doet Frank ook mee, dus kunnen we ook nog even over hebben. Tegen het team van... Van Seedorf, de Black Impact Foundation. Play to Unite is het volgens mij. Om aandacht te vragen voor gelijkheid en diversiteit. Dus,
goed. Waar is dat?
In het Olympisch Stadion zaterdag. Volgens mij kunnen mensen nog kaart kopen.
Oh, dus, echt? Dan ga ik even kijken.
Je stopt als voetballer en je bent gelijk overal een legend, hè?
Maar, ik moet zeggen, ik heb meer het gevoel dat ik tegen legends mag spelen. Ik zag Cafu, Campbell, Abidal, Dida. Toch wel namen.
Ga je dan ook shirtje ruilen?
Ik wist niet of dat mocht vorige keer, man. Ik dacht wel bij Liverpool, ik had op zich wel één shirtje willen ruilen, ja.
Ja, gebeurt dat niet?
Nou, weet ik eigenlijk niet. Ik zat wel te bedenken van, ik zou wel zo'n shirt willen hebben van een van die spelers, ja. Maar,
legends onderling. Kan best.
Nou ja, ik vooral van een van die legends, maar...
Jij bent een legend. Wie gaat jou zeggen dat je niet een shirt mag ruilen?
Ik had hem wel van... van Gerard had ik hem wel willen hebben afgelopen wedstrijd. Toch wel koning. Nee, dus dat speelt weer. En ik heb... ik ben ook nog in Londen geweest vorige week. Voor mijn sports leadership programma was ik daar...
Oh,
voor
ja.
Module in social impact in sport. Maar ik was de avond ervoor naar... Arsenal-Bayern paste toevallig in het schema, dus...
Toevallig gepland.
Nou, was prima, dus...
Leuk.
Goed potje.
Leuk potje ook, ja. Was wel bijzonder ook over sport en social impact, want er was één voorbeeld van een impactprogramma in de community daar in Londen, in een achterstandswijk. Hoe ze dat helemaal hadden opgebouwd en zelf eigenlijk hadden ontwikkeld en leiders vanuit de community. Dus jongeren gingen helpen om zich te ontwikkelen en om ook uiteindelijk leiders voor de community te worden. En om zich beter in de maatschappij. Ja, was echt wel een mooi voorbeeld. En het gingen ze helemaal uitleggen. Dus, en we kregen, er waren nog meer dingen. We kregen ook een tour door het West Ham Stadion. Wat op de Olympic Park ligt daar. Dus het oude Olympisch Stadion. Dus we kregen ook nog over hoe de Olympische Spelen daar. En hoe ze dat daarna. Dus best wel interessante dingen. Ja. Om de sport die ik nu af en toe mag doen. Dus, ja.
Druk baasje zeg.
Druk, ja, jullie nog andere dingen?
Nou, geen bijzonderheden. Ja, we hebben verloren van Atletico Madrid. Maar ja,
ja dat zag ik.
Dat is niet iets wat ik graag wil bespreken met jullie.
Nee, dat snap ik, dat snap ik. Maar je staat nog steeds wel derde. Voor de luisteraar. Mag ik het even opzommen hoe de top 5 eruit ziet? Want ik vind het nu wel echt spannend worden. Niet alleen omdat ik, zeg maar, omdat ik jou goed ken. Maar sowieso voor Girona wordt het gewoon... Ja, je weet dat ik vaak bij Girona kom omdat mijn ouders daar een huisje hebben. Dus ik kom daar vaak. En ik vind het zo'n lieve club. Maar het is inderdaad... Dus nu nog heb je boven je Real Madrid en Barcelona. En dus Real Madrid heeft 78 punten. Barcelona heeft 70 en jullie 65. En dan onder je Atletico 61 en Atletico Bilbao 57. Dus het is echt super spannend. Dus,
je promoot de club meer dan Daley zelf doet.
Ja, nee, ja, het is ook echt super spannend. En voor de club zeker, maar wij... Ja, je merkt wel dat er nu de 7 finales, om het zo maar even te noemen, dat er druk bij komt kijken. Maar zo proberen wij het als team niet te ervaren. Want wat we dit seizoen al behaald hebben, waarschijnlijk hebben we sowieso Europa League. Volgens mij, dat scheelt nog 3 punten volgens mij. En dat is al een hele prestatie op zich voor deze club. Maar inderdaad, als je zo dicht bij de Champions League bent, dan wil je het ook halen. Dus ja, het is... Het is spannend. Het worden nog mooie wedstrijden.
Het is echt spannend. En er staat nog 1 kraker. Die is op 4 mei tegen Barcelona thuis.
Ja.
Iedereen dan, is iedereen een run op die kaartjes aan het doen? Dat wil
dat is al. Het stadion is natuurlijk niet zo groot. Er kunnen bij ons 12.000 man in.
Ja.
Dus ja, er werd al gezegd van iedereen wilde zoveel kaarten bijbestellen, maar dat gaat gewoon niet.
Dus we kunnen niet meer langskomen.
Ik ben daar dus, maar ik heb me daar al bij neergelegd dat dat niet gaat lukken.
Het was echt voor de spelersgroep een x-aantal kaarten. Ja, dat wist ik trouwens niet hoor, dat je er was.
Nee, weet ik.
Hoor ik nu. Maar nee, de kaarten, ze zeiden van, ze hebben maar 12.000 stoeltjes. En ook bijvoorbeeld de hoofdtribune, dat is gewoon super klein. Het stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. Dus ja, je kan niet zoals bij in de arena dat er altijd wel ergens in het stadion nog een kaartje te vinden is.
Nee,
dat, tegen die wedstrijd of tegen Barcelona is dat ondenkbaar.
Nee, maar dat ik vind het wel leuk, want ik ben dan wel in Girona. Ik denk dat die hele stad op zijn kop zal staan die dag. Dus,
ons stadion is wel naast een berg. Misschien kan je van de berg kijken.
Ja, I know. Ja, je kan daar gewoon parkeren in de berm, inderdaad. Dat heb ik toen ook gedaan. Dat kan prima.
Misschien kan je van boven kijken.
Ja, dus daar kom ik nog op terug. Maar goed,
of in de stad, in een cafeetje.
Ja. Ja, nee, dat kan zeker.
Dat kan zeker.
Ja.
Nee, maar het is spannend. Nee, spannend.
Ja, het is heel zeker spannend. Ja, nee, ik heb verder... dat heeft ook met Frank de Boer te maken. Ik had een interview van de week met zijn zaakwaarnemer, Guido Albers. Het was eigenlijk een dubbel interview, want het was met Guido Albers en
waar gaat
zijn dochter.
Waar gaat heb jij de scoop?
Ja, dat mag ik niet zeggen. Nee, een grapje. Okay. Daar laat hij zich niet over uit. Zij zijn ook heel goed bevriend, dus dat zou hij hem niet aandoen. Maar het was een heel leuk interview over... Want zijn dochter is dus uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld al in 2022. Heel knap. En ze waren heel, heel leuk en open. En ook wel over hun struggles. Bijvoorbeeld dat ik vroeg aan hem van... Ja, moest jij nog een beetje wennen toen jij vanuit de voetbalwereld de hockeywereld inkwam? Toen zei hij nog van ze moesten heel erg aan mij wennen. Want ik dacht gewoon, ik was een soort voetbalvader. Dus ik ging daar langs de lijn staan bij verlies. En gewoon schreeuwen. En tegen de scheids zeggen dat die bal uit was. En dat verlies echt zo keek van naar de vader van... Kan je alsjeblieft je mond houden? Want dat is helemaal not done in het hockey. En dat ze zich echt kapot schaamde voor de vader. En natuurlijk ook omdat hij manager is en gewoon voor zijn werk het leuk vindt om een praatje te maken met de coach en zich overal mee te bemoeien. Dat gaf hij ook gewoon eerlijk toe. En zij vond dat heel vervelend, omdat mensen dan wel dachten van die regelt zeker dat zij in het Nederlands elftal zit, weet je, omdat hij overal zich mee zat te bemoeien. Dus uiteindelijk hebben ze echt een hele harde scheiding getrokken tussen, ja, hij mag zich gewoon nergens meer mee bemoeien, zeg maar. Maar ik vond het zo ontwapenend dat ze, en ik moest ook een beetje aan jou denken, Daley, omdat het natuurlijk zo moeilijk is, weet je, als je vader ook een hoge functie of ook heel goed is geweest, dat ze dan altijd, ja, dat naast elkaar gaan neerleggen van, oh, dat zal wel geregeld zijn of het komt wel door. Daar struggelden zij dus ook mee, maar ik vond het gewoon leuk dat ze daar zo eerlijk over waren.
Ja, oké, dus dat begrijpen.
Mooi. Ja. Ja. Maar dus niks over de nieuwe club van Frank Toer.
Nee. Oh. Nee, dat niet. Nee, jij gaat het hem dan zo toch vragen?
Als we er tijd voor hebben. We hebben zoveel te bespreken, dus wordt lastig misschien.
Ja. Ja. Ik heb wel nog. Ik heb ooit de moeder van Frank de Boer geïnterviewd. Een jaar of 10 geleden. Toen heb ik een boek geschreven. Het heet De Voetbalmoeders. En dan had ik dan 11 moeders die ik kon opstellen. En de moeder van Frank de Boer, die vertelde dat zij dus, en dus van Ronald de Boer, niet wist dat zij een tweeling kreeg tot op het allerlaatste moment. Dus want in die tijd had je nog geen echo's. Maar dus dat ze dus met het hartje gingen luisteren en dat die gewoon precies in sync liep met dus dat van zijn tweelingbroer, waardoor ze dus helemaal niet wist dat ze dus 2 baby's in de buik had. En toen moest ze vlak voor de geboorte, moest ze dus omdat hij verkeerd lag of een van beiden verkeerd lag, moest ze een röntgenfoto. Toen hebben ze een foto gemaakt, zagen ze weer 1 baby. Had hij dus ook helemaal gewoon, hadden ze helemaal dezelfde houding aangenomen. Dus en dezelfde hartslag en dezelfde houding met die voeten naar beneden. En pas echt op het allerlaatste moment werd zij gebeld door de dokter en zei, ja, ik heb toch nog een keertje goed gekeken naar die foto en zit volgens mij nog een baby achter. En toen wist ze vlak voordat ze geboren worden dus toch nog dat ze een tweeling kreeg. Maar dat vind ik zo tekenend dat ze gewoon echt exact dezelfde foetushouding hebben aangenomen. En die hartslag gewoon precies hetzelfde liep. Is toch bijzonder? Oh,
hebben ze wel ook nog steeds dat ze dezelfde houding aannemen.
Ja, ja. Nee, maar ja, hun band is natuurlijk niet normaal. Nee. Al die clubs die ze samen hebben gedaan. Dus dat, ja, dat is zeker tekenend, ja.
Ik heb Ted Lasso ook weer vorige week, denk ik.
Nog twee keer.
Voor de derde keer. Ja, voor de derde keer nog een keer bekeken. Ik moet zeggen, het komt niet altijd vanuit mij. Maar mijn vrouw zegt ook, zullen we dan maar nog een keer Ted Lasso kijken? Dus
echt? Die,
ja,
okay. Echt. Dus, leuk.
Nou, dus toch wel.
Kijk
echt,
je dan alle seizoenen of nog een keer het laatste seizoen?
Of een specifieke aflevering?
Oh ja.
Alle 3 de seizoenen nog een keer. Maar je gaat wel nieuwe dingen weer zien.
Ja, ja, toch.
Maar er was toch een ding wat me opviel. En dan is het over, zeg maar, die rollen. En ik vind het altijd mooi hoe ze dan verschillende rollen aannemen. En op speech. Oh.
Hey.
Oh, wow.
Oh, wow. Kun je die uitzien? Hoor je hem?
Ja.
Kleinkind.
De babyfoon?
FaceTime. Oh.
Maar ik dacht, je zei, kan je die baby uitzetten?
De babyfoon.
Ja. Nee, was op de FaceTime. Nee, nog lekker aan het spelen.
Maar is het nieuwe leven, hè? Goedenavond.
Goedenavond, ja.
Moeten we trainer zeggen of mogen we gewoon Frank zeggen?
Zeg maar Frank.
Oké, lekker.
Dat is toch gek.
Blijft toch gek, ja.
Wat jullie willen, dus dat jullie comfortabel bij trainen. Of meneer.
Dan ben ik wel benieuwd.
Meneer, ja, meneer de Boer. Had je niet in Engeland dat ze je ook Geffa noemde?
Ja. Ja, zeker.
Dat is ook mooi.
Dat is helemaal apart.
Dat is ook wel mooi.
Ja. Geffa, dan denk je in het begin, hè? Dat zeggen ze nou. Maar Geffa.
Ik had dat ook als je andere jongens de trainer aanspraken, dacht ik van, wat zeggen ze nou tegen hem? Ik dacht eerst ook. Ik dacht echt wat.
Ja, de ene spreekt het weer anders uit dan de ander.
Ja.
Dus, vooral die echt die Engelsen, dat versta je bijna helemaal niet. Want in het begin natuurlijk, als je dan praat met ze, dan zeg je, wat? En op een gegeven moment hoop je maar dat je, ja, yes. En dan hoop je dat je yes had moeten zeggen en niet no. Dat is zo lastig. En ja, op het laatste, of tenminste na een weekje of twee, dan ben je er wel aan. Maar in het begin is dat heel lastig. Moet je...
Ja, het is Geffer of Bos, hè?
Ja. Ja. Maar sommigen zeggen dus Geffa.
Ja, al die accenten.
Ja. Nee, leuk dat je er bent, Frank. We wilden even een keer met je terugblikken. Ook wat advies hebben over ons vervolgcarrière natuurlijk. Over wat ervaringen van vroeger en... Wat is je het meest bijgebleven? De Champions League winst of de derde ster?
Nou ja, allebei moet ik zeggen. Want allebei was een fantastisch hoogtepunt natuurlijk in mijn carrière als speler en als trainer. En als trainer-coach. En ja, het ultieme, zeg maar, als profvoetballer de Champions League winnen. Ja, dat is iets waar je altijd van gedroomd hebt. Wat je eigenlijk niet kon voorstellen misschien meer in die tijd. Omdat natuurlijk alleen maar Italië of op dat moment Spanje de boventoon voerde. En heel af en toe een Engelse club of een Duitse club. Maar en opeens kwamen wij er tussendoor. En dat was wel heel verrassend. Maar als trainer is verreweg de... Omdat alles bij elkaar kwam natuurlijk. Hè. Derde ster, op mijn verjaardag. Mijn eerste keer als trainer zijn en direct kampioen worden. Dus dat was wel echt speciaal, moet ik zeggen.
Had jij gehoopt dat hij die zou kiezen, Siem? Omdat jullie erbij waren?
Nou, ik was vooral meer benieuwd inderdaad van of je het als trainer... hoe je dat dan ervaart als trainer en als speler. Of je het...
Nou, ik moet zeggen, als trainer... heb ik er denk ik wel meer van genoten, eerlijk gezegd.
Ja.
Denk ik, ja. Omdat je dan van een afstandje kan bekijken. Omdat dat moet je ook, denk ik, als trainer zijn. En als voetballer, het vliegt zo, en dat zullen jullie ook wel, het vliegt gewoon voorbij. Want je wint iets en je gaat eigenlijk weer direct weer naar de volgende stap of wel. En tuurlijk, hè, in de grachten, dat was echt iets ongelooflijks, moet ik zeggen. Maar als je nu zegt, joh, herinner me, dan... Ja, ik weet dat het heel druk was, maar voor de rest moet ik echt die beelden weer terugkijken, hoor.
Maar als voetballer heb je toch dat je echt wel die Champions League winst, maar je bent op het veld, ben je niet van die spanning of je hebt het eigenlijk zelf in de hand. Maar als je op de bank zit en je kijkt naar een wedstrijd, dan voel je veel meer spanning en moet je nagaan als je trainer bent. Dus zeg maar, het genieten wordt dan ook wel lastiger op dat moment, toch?
Nee, dat is ook zo. Maar daar, misschien daarna dat je dan extra geniet of zoiets. Dus
die druk.
Op coach, ja, was ik altijd, had ik wel altijd spanning. Misschien kwam het door jullie, omdat jullie niet mij gerust stelden. We moesten alles weer bovenop zitten. Maar... ja, om rustig te zitten, ja, op een of andere manier zit dat niet, denk ik, in mij of zo. Dus bij 1-0 of 2-0, is die spanning. En wat jij zegt, als je op de tribune zit, want ik weet dat ik de halve finale in 1995 tegen Bayern München thuis geschorst was. Nou, dat is echt een verschrikking. Ik ben nog nooit van mijn leven zo zenuwachtig geweest.
Nee?
Nee. Nee, gewoon zo'n droog strot. En, echt. Ik was ook dan een soort mede-commentator met, ik weet niet, volgens mij was Jack van Gelder.
Maar, als speler?
Ik was geschorst en ik zat eigenlijk naast hem. Maar ik kon geen boel of bagen zeggen.
Oh, echt? Oh, dat zou ik wel ergens terug willen zien. Wat erg.
Ja, dus het was geen goed optreden, volgens mij.
En hoe is het leven nu, Frank?
Nou, hartstikke goed. Je hoorde net al natuurlijk mijn kleinzoon, die ruim 1 jaar is. En we hebben nog een kleindochter, of wij hebben nog een kleindochter, die op mijn verjaardag... dus die 15 mei is wel speciaal, dat mijn kleindochter is geboren op die dag. En ja, die wordt binnenkort 1 en ja, dat is fantastisch. Daar genieten wij nu heel erg van. Daarnaast doe ik natuurlijk voor Viaplay veel Engels voetbal. Af en toe naar het stadion toe. Ik ga morgen naar Matthijs de Ligt toe. Bij de München tegen Arsenal. Daar ben ik dan voor de UEFA Technical Observer. En dat betekent eigenlijk dat je de man of the match moet aanwijzen. En daarnaast moet je binnen 48 uur een technical report uitbrengen.
Dat
betekent eigenlijk beelden verzamelen van de tactiek en allemaal. En jouw visie erop loslaten. En dat komt dan samen met iemand die dan zeg maar helemaal mooi maakt op de UEFA.com.
Wow, hoe word je technical reporter?
Eigenlijk kwam het door omdat ik gestopt was. En Gio deed het eigenlijk, Gio van Bronckhorst.
Ja.
En die ging toen weer aan de slag. En toen zei... maar die zit ook bij Players United, Guido Albers. En toen zei ik, ja, ze vragen of jij dat misschien wil invullen voor hem. En dus toen heb ik het eigenlijk maar gedaan. En het is hartstikke leuk. Je gaat naar de wedstrijd toe. Je krijgt een pas waar je overal naartoe in kan. Je kan zelfs de kleedkamer bijna in. Je kan het veld op. Bijvoorbeeld, kijken, wat was het? Bayern München City volgens mij. Toen was mijn schoonzoon, die was vier official. Want Geuzebuurk was de scheidsrechter. Nou, heb ik daarna, na de wedstrijd, nog bij de jongens in de kleedkamer, de scheidsrechters gezeten, eventjes. En, maar ook gewoon praten dan met Ake en Guardiola natuurlijk. Dus,
ja, lijkt me echt top aan. Lijkt me ook echt wel wat voor jou, Siem.
Ja, we zijn ook collega's. Ja, ik moet zeggen, bij Viaplay vond ik het ook al wel leuk, die wedstrijd. Toen was ik in Newcastle. Ook weer inderdaad terug bij mensen die je toen allemaal meegemaakt hebt en zo. Dus ik vond dat al wel leuk om op die manier al een keer terug te keren, maar... Ja, dit is,
nee,
dit
is hartstikke leuk.
Misschien te tactisch.
Je gaat eigenlijk de... Ja, continu pak je één wedstrijd. In het begin is het vanaf televisie, omdat er natuurlijk zoveel poolwedstrijden zijn. Maar eigenlijk ja. Als de knock-out fases in gang zijn, dan kun je gewoon kiezen om daar naartoe te gaan of gewoon achter de televisie. Maar het lijkt me leuk om Matthijs even van dichtbij te zien.
Ja.
Mooi pot.
Oh ja, ik was bij de wedstrijd in Londen, dus het was ook een mooi potje.
Ja.
Maar het houdt je van de straat, Frank?
Nee, zeker. En daarnaast natuurlijk veel padellen, wat ik leuk vind.
Ja, inderdaad. Ik zat een beetje op je Instagram te loeren. Inderdaad, padellen en het jachtseizoen met Ronald en met gedaan, je kleinkind. Ja.
Hebben jullie het gehaald?
Mogen we niet zeggen.
Oh, dat is zo niet uitgekomen.
Nee, in mei komt het...
Ik stond toen bij jou voor de deur opeens.
Daly stond ineens bij mij voor de deur, zonder dat hij had gezegd van tevoren.
Ja. Oh, echt?
Nou, dat hebben wij eigenlijk voor Broek, de boer, de dochter van Ronald. Die stonden wij ook opeens voor de manege waar zij werkt. En dus wij schreeuwen, Broek, kom hier, we moeten weg. Er zat niet eens een auto lenen van iemand.
Niet op een paard gestapt.
Dat was wel leuk, moet ik zeggen.
Maar Daly, jij zat er ook in, ik wist dat niet.
Ik stond rustig in mijn tuin.
Wij waren echt dichtbij en je mag nog maar zoveel minuten in een auto zitten. En toen was het zo van, ja, we moesten nog één rit en dan zouden we het einde kunnen halen. We wilden in de arena eindigen. Ja, toen was eigenlijk Amstelveen in de buurt en Siem was de enige die ik kende daar. Dat ik dacht van, ja, dat is een zekerheidje. Dus ik hoopte gewoon dat hij thuis was. En hij was thuis, hij stond in de tuin. En toen, ik zei, kom op, schiet op. En hij was echt zo aan het kijken van, wat, ja, hoezo, wat bedoel je? En,
ik dacht eerst, wat is dit zo? Ik dacht van, wat komen jullie doen? Maar was wel...
Nee, dus daarnaast doe ik veel padel. Ik heb vandaag nog gespeeld met Kees Kwakman tegen Ronald. En iemand die jullie kennen. En leuk partij.
Ja, zaterdag doe je ook alweer, speel ook een wedstrijd. Jij doet mee nu, toch? Met die Legends
wedstrijd? Ja, ik doe nu mee, ja. Nee, ik hoop dat ik heel blij. Dat vind ik het belangrijkste, eerlijk gezegd. Dus,
Hans gaat de kost van padel.
Daarom, dat vind ik veel te leuk.
Daarom. Maar wordt weer een leuk potje. Maar nee, wat wij ook wel vooral wilden weten is... Daly ook specifiek wel, maar ik ook wel nu naar een volgende stap in mijn carrière. Maar ook hoe jij het hebt ervaren als speler en dan richting het trainersvak. Eigenlijk wat waren je eerste stappen? Hoe heb je het ervaren? Dus... Daar waren we ook wel vooral benieuwd naar.
Als speler denk je nooit, ik word nooit trainer in ieder geval. Maar als, zeg maar, rond je 32e denk ik, ga je een beetje erover nadenken. Oké, ik kom wat dichterbij er. En je gaat veel meer nadenken over het spelletje zelf ook, eerlijk gezegd. En je bent het vaak ook een verlengstuk natuurlijk van een trainer. Dat waren jullie denk ik ook wel met z'n tweeën. Ja, dus omdat je automatisch meer over het spelletje gaat nadenken, ga je ook zeg maar een beetje, ja, wat doet hij op dit moment, zou ik dat ook doen. En dus langzaam slijpt het er wel in, denk je, ja, misschien moet ik toch wel in die richting iets gaan zoeken. Of het nou assistent is, of hoofdtrainer in ieder geval, of techniektrainer, weet ik niet. Maar. En ja, ik had het geluk... Of geluk, er was natuurlijk altijd een regel bij de KVB, als je 40 in de land hebt of meer en je hebt 3 grote toernooien gespeeld, dan mag je automatisch de versnelde cursus doen. 1 jaar. En dat ging de geruchten gingen dus dat het niet meer door zou gaan. En eigenlijk gewoon 2 jaar erover zouden doen. Toen zei me Guido, een zaakwaarnemer, een vriend, hij zegt, ja, doe het nou gewoon, want dan heb je in ieder geval dat papiertje in je binnenzak. En zo ben ik er eigenlijk in gerold. En ik ben wel blij dat ik gewoon bij de D'tjes ben begonnen. Bij de onder 13, 2 jaar. En toen 2,5 jaar onder 19. Ik denk dat dat wel een hele goede stap is geweest, eerlijk gezegd. Omdat je dan
om jong te beginnen.
Ja, je moet alles zelf doen in ieder geval. Natuurlijk heb je hulp. Je kan daily wel Rob Kalsen bijvoorbeeld. Dat was de teammanager. En, ja, die help je dan gewoon bij de eerste stapjes. Maar daarna doe je eigenlijk alles zelf. En bij de A1 krijg je dan ook een assistent erbij. En dus zo rol je er langzaam een beetje in.
Had je niet bij de onder 13 dat je al snel dacht van, ik wil misschien toch sneller naar het serieuzere toe dan...
Nee, eerlijk gezegd niet. Ook omdat je natuurlijk dan ook nog met de cursus bent, bezig bent. En ik een stage loop en allemaal. Dus voor mij was het echt wel goed. En na 2 jaar was het ook mooi. Want je kan die jongens wel heel veel leren. Je krijgt wel heel veel
voldoening aan, ja.
Voldoening aan, omdat je ziet echt. En dat vind ik het mooiste van trainerschap. Het mooiste vind ik gewoon het proces met een team. En dat je ziet, oké, dit hebben wij voor ogen samen. Of ik in eerste instantie, en dat hoop je over te brengen aan je team. En dat het dan, zeg maar, tot uitwerking komt. En dat, ik zeg altijd, het komt pas bij 6 maanden of nog later eigenlijk. Waar je denkt, ja, nu gaan ze begrijpen wat ik probeer duidelijk te maken. En dat is bij die D'tjes helemaal het geval. En, ik vond het een heel leuk proces, moet ik zeggen.
Ja, ik hoor ook wel van vrienden van mij die ook een trainingsvak in zijn, die bijvoorbeeld bij de Graafschap begonnen, daar moesten ze alles zelf doen. En toen zijn ze naar een grotere club gegaan. En dan wordt er best wel veel uiteindelijk voor ze geregeld. Dus ja, die zijn handen. Eigenlijk ook wel, ja.
Ja, ja, maar daarom zijn er grote clubs. Ben je eigenlijk manager natuurlijk. Hè? Dus dat is weer iets. En dat is toch wel weer een vak apart, moet ik zeggen.
Maar zelfs in de jeugd nu heb je ook al wel dat bijvoorbeeld bij Ajax en zeg maar grotere clubs al best wel veel verschillende type trainers. Had jij in jouw tijd, moest jij toch wel het meeste zelf doen?
Ja, nee, alles moesten wij zelf doen. Maar we hadden niet bijvoorbeeld met videobeelden deden we nog niks. Dus dat scheelt alweer natuurlijk. Ja. We begonnen wel langzaam volgens mij met... dat was er ook toen nog net niet. Dat je bijvoorbeeld andere sporten er ook bij kreeg. Zoals judo en nog allemaal andere dingen erbij.
Oh ja?
Ja, dat kreeg ik op een gegeven moment ook. En, ik vind dat heel belangrijk trouwens. Hoor. Maar,
Ik weet toen ik in het, misschien het tweede seizoen, wanneer kwam Sigtorsson? Die was...
Sigtorsson kwam volgens mij het tweede of derde.
Tweede seizoen volgens mij. Ja. Ja. En toen was het ook volgens mij net in de jeugd het judo gekomen. En ik weet nog dat... Dat we toen een keer gingen judo voor de lol bij het eerste elftal in de gym. En toen vlak voor het weekend, toen gingen Sigtorsson en judo. En toen had ik hem in de hout gegrepen, was zijn schouder uit de kom. Toen kon hij niet spelen. Ja. En toen was een hele paniek dat hij niet kon spelen. Was niet lekker.
Nee, ja. Toen moest ik ineens in de spits.
Ja, zie je, dat heeft jou geholpen weer.
In die mij geholpen. Oh, ja.
Nu weten we dus waarom het is afgeschaft, het judo.
Zo, ja.
Maar dan als je dan van dit in Nederland allemaal en dan naar het buitenland gaat dan, want is het dan in het buitenland heel anders, zeg maar? Als
je dat daar ben je echt manager. En je zegt altijd vijfde kolonne, heb je, en dat heb je natuurlijk bij Ajax ook, maar heb je daar ook heel veel mee te maken. En je moet heel goed in de gaten hebben hoe de lijntjes lopen allemaal. En, ik kwam van Ajax in een gespreid bedje natuurlijk, kon iedereen kon mij. En, ja, en dan ga je naar Inter en dan wordt het, heb je zoveel invloeden allemaal. Een oud voorzitter, een nieuwe voorzitter, een Chinese eigenaar, een Indonesische president en allemaal, ja. Dat is best lastig in ieder geval. En opeens komen zij binnen en midden in de bespreking willen ze een bonus geven als je van Juventus wint bijvoorbeeld. En wat is dit nou? Dus, daar ga je ogen even wagenwijd openstaan. Wat is dit allemaal? En, daar zal je mee moeten dealen.
Is dat iets waar je als trainer op kan voorbereiden? Want dat is natuurlijk bij iedere club weer anders. Hoe kan je daar zeg maar achter komen?
Nee, dat moet je eigenlijk... Kijk, de een zal er beter om mee kunnen gaan als de ander. Maar zo'n cliché, dat leer je niet op de cursus bijvoorbeeld. Hè. Net zoals wat met Nouri gebeurde. Ja, hoe ga je daarmee als trainer om? Dat leer je niet op de cursus. Dat moet je hopen dat je dat goed aanpakt. Het is hetzelfde wat ik gewoon met Inter, met al die buitenstaanders die invloed willen hebben. En ook met oudspelers die eigenlijk weg willen hebben, maar die weer zaakwaarnemers hebben, die heel belangrijk zijn voor de club en allemaal. Allemaal dat soort dingen heb je gewoon mee te maken.
Politiek.
Ja, het is heel veel politiek spel. Daar was ik natuurlijk een rookie in op dat moment. Wil je een soort eenheid vormen, niet alleen met spelers, maar ook met de hele staf en allemaal en het management. En dan had ik bijvoorbeeld, want ik irriteerde me dan zeg maar dat ze niet van even zeg maar gingen, op spanning brengen van je spieren voor een training. Dus bijvoorbeeld na 20 minuten of 30 minuten van tevoren. Dus wij hadden gezegd, oké, na 30 minuten voor de training, dan wordt er niet meer gebasketbald of gaan jullie gewoon je voorbereiden op de training allemaal. Dus ik had tegen die teammanager, ik wil dat gewoon op de deur zien staan. Ja, maar dan moet hij gewoon zeg maar, vanaf half uur van tevoren gewoon, op spanning zetten.
Activation.
Allemaal. Zet hij op het papiertje, zet hij dat precies zo neer, maar dan zeg maar, wie het dan de order heeft gegeven, via technische staf. En dat bedoel ik dan zeggen, dan zijn wij weer zeg maar de boeman. Terwijl als hij gewoon zegt Inter, FC, dan is het de hele club, snap je? En dat bedoel ik gewoon mee te zeggen, dat is zo lastig. Bijvoorbeeld ook de dokter daar bijvoorbeeld, dat was een soort boquito waar niemand tegen in durfde te gaan. En die zat er al zo lang op die rots, zeg maar. Als je dan opeens een heel andere filosofie een beetje hebt. Wij gaven een dag vrij. Dat waren ze niet gewend in Italië, echt een dag vrij geven. Toen gingen we een rondootje doen. Toen de dag daarna, na die rustdag, kreeg er eentje in zijn rug of zo. En de ander kreeg wat in zijn kuit. Ja, een dag vrij gegeven. Weet je, dat is best lastig moet ik zeggen.
Dit kom je natuurlijk al bij elke club tegen in het buitenland, denk ik. Dat het in Nederland veel gedisciplineerder is dan in andere landen. Maar ik was ook wel benieuwd naar toen je... Want je ging natuurlijk van de D'tjes naar de A'tjes. En toen de A naar het eerste. En toen, we weten allemaal, het ging vrij snel goed. Maar wat waren in het begin de punten waarbij je dacht van... Oh, dit is echt de eerste weken. Dit is echt heel anders dan de jeugd. Of wat zijn dingen waar je gelijk tegenaan liep van... Oh, dit is echt een andere... Hier moet ik echt een andere aanpak bij hebben
of zo. Dit scheelt niet zoveel van de A-junior, moet ik zeggen. Want die zijn ook tenminste bijna volwassen in ieder geval. En kun je eigenlijk gewoon bijna eisen wat je van een eerste elftal speler ook verwacht. Alleen, daar heb je ook mannetjes. Maar bij het eerste heb je natuurlijk veel meer mannetjes die je eigenlijk moet overtuigen, eerlijk gezegd. En, dat is eigenlijk...
Gewoon dan toch weer dat managers zijn in plaats van trainen.
Ja, maar bij de A1 kan je gewoon zeggen boom, boom, boom. Zo gaat het en luisteren. Bij een eerste elftal is dat veel lastiger. En zeg ik altijd, je choose your battles. Dus je moet echt uitzoeken, waar ga ik me echt druk om maken? Of die andere, laat ik meer rusten. En maak ik me niet zo druk over. En, terwijl het wel tegen jouw aap misschien in is. Maar dat moet je dan maar even doorslikken. En ik denk bijvoorbeeld zoals in het begin met El Handoui. Dat was voor mij cruciaal, denk ik, eerlijk gezegd.
Leg ze uit?
Om hem zeg maar uiteindelijk zeg maar voor de groep aan te pakken. En daardoor win je eigenlijk zeg maar de groep een beetje. Omdat die kijken op dat moment, wat gaat de trainer doen? Hij probeert je uit, hij gaat je testen als coach zijn, als jonge coach. Blijft 10 minuten op de wc zitten tijdens de rust. En toen heb ik hem eruit gegooid, zeg maar. Ik zei, je Je gaat eruit en ik zet Pietje erin op dat moment. En dat was echt zo'n testmoment. En je kan je zeg maar over je laten lopen. Of je doet deze actie. En dan heb je, weet je dat je misschien het verbruikt met Elhandoui. Maar 99% van de andere spelers, of misschien 90%, die heb je wel voor je gewonnen. En dat is,
ja.
Het is een hele goede speler. Maar je, op dat moment moet je een keuze maken. En ja, de ene keer is het goed, de andere keer is het fout. En op dat moment voelde ik dat op dat moment ja, dat ik het goed had gedaan.
En ja. Suarez ging natuurlijk ook nog weg in de winter toen.
Ja, maar dat wist je al van tevoren. Dus dat was voor mij. Kijk, voor mij was altijd. Zo zie ik het nog steeds. Als iemand geblesseerd raakt of weggaat. Ja, ik zie het als een nieuwe uitdaging. Dan gaat iemand anders daar spelen. En hoe gaan we dat weer oplossen, eerlijk gezegd?
Ja, dat moet ook wel, toch? Er staat altijd wel iemand op. Ja. Maar ja, dat moet ook wel als coach, denk ik. Als je blijft hangen met de spelers waarmee je het wil en ze zijn er niet. En je geeft de nieuwe spelers geen vertrouwen ook, of dat ze dat niet voelen. Ja, dan zul je dat ook merken op het veld natuurlijk.
Nee, daarom dus. Wat je zegt, ja, ze zijn er niet. Dus je kan daar druk over maken, maar ja, daar heb je niks aan. Je kan beter je energie stoppen in de jongens die het wel voor je gaan doen, hopelijk. En ja, zo heb ik er eigenlijk altijd in gezeten. En zo zie ik het eigenlijk het leven ook, eerlijk gezegd.
Ja, we hadden het ook nog een beetje vooraf over die tijd dat toen die fluwele revolutie was met Cruijff en alles wat toespeelde. En een beetje, ja. We hadden het over in vergelijking wat het nu speelt, zeg maar. Maar ja. We hadden het over, Deli zei het ook nog, van in die tijd dat jij best wel bij ons het soort van afhield of weghield. Of was je daar nog soort van bewust mee bezig naar de groep?
Nee, eigenlijk niet. Want ik weet dat spelers het toch niet interesseert bijna. Nee, dat is gewoon zo. Die willen alleen maar voetballen. En ja, ik heb me er ook niet zoveel druk om gemaakt. Van welke kant moet ik nou kiezen of dat allemaal. En ja, ik heb me gewoon gefocust en mijn energie gericht op jullie, eerlijk gezegd. En, dus ja, of het nou automatisch of onbewust is gegaan, dat weet ik niet. Ja, misschien wel. Ik denk dat het gewoon onbewust is gegaan, eerlijk gezegd. Om jullie gewoon, Ik heb mijn eerste actie was natuurlijk gewoon het Ajax-spelletje weer terugbrengen. En druk zetten, 4-3 spelen. Opbouwen van achteruit, weet ik nog wat ik direct zei, met Van der Biel en Jan Vertonghen. Ik zeg, jullie hebben, Toby, jullie hebben alleen maar in de jeugd staan opbouwen en ik zie jullie alleen maar lange ballen gaan geven. Dus dat heb ik direct veranderd en daar heb ik me op gefocust op dat moment.
Ja. Siem en Deli, jullie hebben natuurlijk lang met Frank als trainer gehad. Kunnen jullie mij zijn trainingsstijl omschrijven?
Voor mij was het, ik weet niet of het zeg maar als trainer zijnde voor Frank zijn beste periode kwam omdat wij er toen speelden of dat het voor ons, voor mij mijn beste periode was of omdat dat hij er toen trainer was. Maar voor mij was het in ieder geval een hele goede periode. Om in die tijd en ook om de manier van spelen inderdaad. Ze kwamen natuurlijk uit de jeugd. Ik denk voor veel jongens, wat Frank net zei, die uit de jeugd kwamen, was het de herkenbare manier van spelen. Kregen we het vertrouwen om dat te doen. Er waren inderdaad weinig hele grote sterren. Er gingen er een aantal net weg. Er was volgens mij ook die tijd niet het budget om heel veel spelers aan te kopen. Nee. Dus we moesten het doen met de groep die we hadden. En ik denk dat die groep ook echt wel toen in die tijd heel, heel hecht was. En ook in de relatie tot de trainer toen, zeg maar. Dat wij ook wel als team echt wel met hem daar ook mee bezig waren en over praten. En ook de verantwoordelijkheid voelden. En ik kan me nog herinneren dat we een keer het kantoor binnen zijn gestapt van, ja, trainer, moeten we echt zo spelen tegen PSV? Wij denken misschien dat het toch sowieso moet met een groepje jongens. En dan zei hij, ik ga erover nadenken. En uiteindelijk deed hij het ook. Maar ja, wij voelden dus wel ook die druk en verantwoordelijkheid om te laten zien dat we het nu ook wel echt moesten winnen.
Oh ja. Want,
dus dan krijg je slim. Wel van, nou, slim van ons of van de trainer?
Van Frank. Oh. Om daar weer in te stemmen, ja. Oh, want dan okay. Leg je inderdaad lekker pressure. Of herinner je het nog, Frank, of niet?
Ja, ik weet wel dat ze toen, ik weet niet, ik wist niet, ja, PSV wist ik wel, maar ik weet niet zomaar wat ze nou precies wilden gaan doen.
Nou,
maar het is, kijk, dat heb ik wel eigenlijk altijd geprobeerd, ook met standaard situaties. Met vrije trappen, als zij er zelf mee komen, dan willen ze het graag laten slagen. En dat moet je dan gebruiken als coach zijn.
Ja.
En als zij het gevoel hebben, hey, ja, hier voelen wij ons comfortabel bij. En dan zullen zij een stapje harder maken om dat te laten slagen.
Ja. En ik moet wel zeggen, kijk, onze gedachtes over voetbal. Frank kwam natuurlijk vanuit de jeugd ook en wij ook best wel met een grote groep, waren heel erg gelijk. Dus meestal als het over voetbal ging of als we erover nadachten of over speelstijl of over manier, dan had ik het gevoel dat we ook vaak wel met elkaar eens waren en ook altijd...
Maar was het met druk geven of zo? Of,
ik zou volgens mij eerst op middenveld en toen hadden we het over uiteindelijk toch in de spits, omdat we dan als team meer naar voren druk gingen zetten. En dat was een beetje uiteindelijk waar de discussie over ging. Over wel of niet volle bak druk zetten tegen PSV. Of dat ik op het middenveld zou staan en dan dat we dan iets minder druk zouden geven en iets meer zouden kijken. Dus dat was een beetje toen die discussie. Maar,
ja, maar kijk, dat heb ik wel zeg maar op een gegeven moment wel veranderd. Want eigenlijk als jij op 10 speelde of Eriksen op 10. We gingen eigenlijk altijd zeg maar, met de 10 door, zeg maar, als de bal gespeeld werd, gingen we druk zitten. En jij had daar natuurlijk als spits natuurlijk, was daar de belangrijkste in natuurlijk. En daarvoor speelde jij bijna altijd daar, omdat jij dat heel goed kon doen. En daardoor konden wij goed druk zitten met een Eriksen die ook nog heel slim was daarin en ook de arbeid had, want die kon ook weer terug... pendelen ook weer op tijd. Die liep soms 14 kilometer en had nog de hoogste snelheid van iedereen ook nog. Dus dat was heerlijk als coach zijn. Maar op een gegeven moment, weet je, als het team sneller lang gaan spelen, dan loopt hij eigenlijk heel veel meters voor niks de middenveld. En dan kom je eigenlijk een middenveld kort op het middenveld. En ik denk dat jullie toen daarmee kwamen. En volgens mij heb ik toen ook gezegd, Dat, zo zie ik het ook wel, maar kunnen we dat wel goed uitvoeren?
Wat de andere wedstrijd waarbij dat dus inderdaad niet zo goed uitpakte, wat je zegt dat tegenstander lang speelde, kan me nog wel één tegenstander herinneren waarbij dat niet zo goed uitpakte in die tijd. Ik weet niet of jij die nog weet.
Wanneer wij lang gingen spelen?
Nou, tegenstander ging snel lang. Salzburg.
Oh, jezus, ja. Zeker.
Dat had ook te maken met dat wij gewoon ook...
op gingen bouwen.
Heel naïef waren en bleven opbouwen, terwijl we soms juist misschien een lange bal moesten zoeken.
Ja, en ik weet nog dat ik dat train. Ik zeg, zij geven ongelooflijk druk.
Ja.
Ik zeg, maar we moeten ze wel eerst even lokken. En volgens mij deed ik met Veldman, dacht ik. En die moesten dan zeg maar goed aan naar je direct en dan eigenlijk blind in die hoek maar gooien. Nou, volgens mij is het maar één keer gebeurd of zo. De rest verloren we alleen maar die bal en kregen we direct elke tegenaanval die was levensgevaarlijk, volgens mij.
Ja.
Maar ik weet nog, want dit kan ik wel heel goed herinneren. Ik had ze toen gezien tegen Bayern München van Guardiola. Ja, dat was wel een aardig team bij Bayern München. Nou, die werden helemaal zoek gespeeld. Ook met druk en allemaal. Dus, je had er eigenlijk niet zoveel van gehoord. En opeens krijg je die tegenstander. En denk ik, hoe moeten we deze verslaan? Je wilt toch een beetje met je, op je eigen manier het proberen. Maar ik denk nog niet dat we hadden gewonnen dus op een andere manier hadden gedaan. Want zij waren gewoon echt goed op dat moment. En,
ja. Ze hadden ook Mané. Maar ik stond toen de tweede wedstrijd, volgens mij wel spits, eerst niet. Maar toen, wat me opviel inderdaad als ik voorin stond, is dat wij gewoon 3 mensen voorin hadden soms en zij nog maar 2 achterin. Ja. Die stonden gewoon met... Dus dan stond je voorin van geef die bal nou maar gewoon lang, want we hebben hier meer mensen dan dat zij
hebben. Ja, daarom zei ik dus, zeg maar even lokken. En dan kom je gewoon zoveel mensen daar vrij te staan. Maar wij hadden of de kwaliteit niet, of zij gaven zo goed druk dat wij niet zeg maar, die vrije man konden.
Wij konden niet zo goed lange ballen spelen. Dat komt op neer.
Nee, ik vond wel het grootste verschil trouwens, om terug te komen op je vraag net, Diana. Ik kwam natuurlijk toen net bij het eerste. Ik was eigenlijk veel met Jong, toen de tijd met Joel. Het grootste verschil vond ik juist dat eindelijk gewoon op trainingen weer werd gehamerd op de dingen die belangrijk zijn bij Ajax. Dus gewoon het positiespel spelen, het inspelen op de juiste manier, het pasen trappen. Dat soort dingen, dat was allemaal een soort van een beetje verwaterd.
Ondergesneeuwd.
Ja, of ondergesneeuwd. En eigenlijk gewoon die basis daardoor merkte je gewoon dat het niveau gelijk weer bij iedereen die dat zo gewend was vanuit de jeugd gewoon omhoog ging. En ja, daardoor konden we ook veel sneller terug weer naar de basis, denk ik. Gewoon naar hoe we wilden spelen.
Ja.
Ja, ik denk, ik was als speler ook al zo. Ik wilde gewoon dat elke bal goed was. Gewoon,
ja, je zat er
en
boven.
Ik kon gewoon, dat heb ik nu met Padella ook. Als ik hem niet zo wil als ik hem wil spelen, maar ik heb even goed het punt, dan ben ik nog niet tevreden. Ik wil hem gewoon precies hebben zoals ik hem wil hebben. En dus als ik een bal inspel, en ik moet Deli zijn rechtervoet inspelen, dan moet hij gewoon daar komen. En ja, zo was ik als speler en zo was ik als trainer ook zijn. Want je weet gewoon hoe belangrijk het is als ik hem aan de goede kant speel. En ik praat er ook nog bij. Ja, dat scheelt net. Hè? We hebben het net over de onder de druk komen van Basel. Ja, als je dat goed doet, dan kan je er doorheen komen. En dan moet wel alles goed zijn.
Ja,
ja, ik probeer wel altijd tegen de middenvelders die met mij spelen, of ook als ik ze inspeel, gewoon te zeggen dat ze me moeten vertrouwen dat ik hem op links of op hun rechts inspeel, dat ze ook echt die kant op moeten gaan.
Ja.
En dat ze niet dan toch nog denken, kan het wel?
Ja.
Dus
ja,
ze moeten weten dat ik dat bewust doe, zeg maar, weet je. En heel vaak zie je toch nog spelers een bal inspelen en dan ja, wordt er een aanname terug aangenomen en dan gaan ze dan pas kijken of ze kunnen draaien. En ja, dan ben je eigenlijk al te laat.
Ja. Maar ik vond ook wel dat we in die tijd ook echt veel met elkaar bezig waren. Want dit soort dingen, ik bedoel, ja, we gingen onderling gewoon constant met elkaar praten over van als Jan bijvoorbeeld de bal centraal en ik stond spits, dan was het gewoon alleen maar oké, als jij onder druk komt, dan zet ik twee stappen naar links achter de centrale verdediger weg. We waren ook wel echt heel veel met elkaar bezig om tot die, uiteindelijk tot die speelstijl te komen. En dat was wel. Want ik heb ook wel eens uit die tijd mensen die zeiden van, nou, het was ook soms een beetje saai. En dat kwam ook. We hadden het vorige keer over bij Viaplay een beetje ook over van als we voorstonden dat we dan best wel ook met de jongens bezig waren om te zorgen dat we de bal hielden, dat we de wedstrijd goed uitspeelden, dat we ja, 3 dagen later bij wijze van Europees moesten spelen. En dan kwamen er wel eens jongens in die dan nog gewisseld werden en zichzelf wilden bewijzen. Of op de counter op snelheid of iets. En dat we dan ook op het veld echt wel zaten van, jongens, hou gewoon die bal tot die kans. En ja, ik weet niet of jullie het zo ervaren, maar ik heb het nooit echt als saai ervaren dat. Maar ja, het was soms
nog steeds. Ja. Heel veel zeg maar, vinden mij bij Ajax dat het saai was. Maar ja, ik wil maar één voorbeeld altijd geven. Ga die wedstrijd Ajax-Barcelona kijken. Eerste helft. Ja, daarna kregen we een rode kaart. Maar volgens mij is dat altijd de intentie van ons geweest. Nou, dan speel je nog tegen Barcelona in ieder geval. Nou, die spelen we de eerste helft helemaal van de mat. En zo hebben we nog wel meer wedstrijden gespeeld. En tuurlijk zijn er wedstrijden waar het misschien minder is geweest. Maar wat we zeggen, volgens mij hebben we altijd direct druk proberen te geven. Proberen zo snel mogelijk die bal te veroveren. Volgens mij hebben jullie nog nooit van mij gehoord dat je terug moet spelen. Volgens mij heb ik altijd wil ik dat je vooruit speelt. De enige keer dat ik gezegd heb tegen jullie dat je de eerste bal misschien terug moet spelen, was tegen Barcelona. Omdat die zo goed druk zetten, omdat ze natuurlijk een soort overload maken als ze de bal hebben. En dan hebben ze zoveel spelers rondom de bal. Dat je dus bijna er nooit uit kan komen. Dus als je vooruit gaat, heb je direct een man voor je neus. Toen zei ik, zeg, nou, misschien is het beter om je eerste paas terug te geven naar of de keeper. En dan direct de andere kant zoeken, want dan ben je helemaal vrij. Dat is de enige keer dat ik ooit gezegd heb dat misschien terugspelen een keer het beste is. Want het viel me. Ik zat te denken, hoe kunnen we nou onder die druk uitkomen van Barcelona? En, want zij deden dat zo goed, moet ik zeggen, de druk zetten. En ik denk, nou, eigenlijk de bal eerst terugspelen. Want daar hebben ze geen mensen. Wel, zeg maar, rondom de bal.
Nou ja, in het veld voelt het ook nooit eigenlijk saai als je controle
hebt. Nee, dat is ook
nee. Maar ik kan, ja, ik herinner me het ook zeker niet als saai. Zeker niet als je zoveel wint. Ja.
Nee.
Dan denk je dat het toch sterk dat het altijd saai is.
Ja, maar dit, misschien is het ook wel hoor, dat het door het laatste jaar komt of zo. Ik weet het niet of zo. Maar ja, dan heb je ook bijvoorbeeld, kijk je gewoon ja, wat voor spelers je uiteindelijk hebt. En ja, dat is dan ja, iets van ja, meer middelmaat. Als je ook ziet waar die spelers nu spelen. En niks te nadelen van hun. Maar ja, dat, we hadden toen ook niet het geld ervoor. Elk dubbeltje moest omgekeerd worden. Als bijvoorbeeld ik iemand wilde hebben, dan moest eerst iemand verkocht worden. Ja, zo ging het in die tijd. En ja, daarna ja, ging het ietsje minder. En toen kon het opeens wel. En toen konden wel bijvoorbeeld jongens van bijvoorbeeld 10 miljoen gehaald worden. Zonder dat er iemand eerst verkocht werd. Ja. En, ja, dan heb je in ieder geval beter kans dat je spelers ja, erdoor krijgt die je graag wil hebben.
Ja, maar ook de seizoenen daarvoor. Wij hadden een sterke selectie, maar wat het Siem ook zegt, denk ik, vooral als collectief. Maar ik had laatst ook keer gezien wat voor selectie PSV toen had. En die hadden echt een hele sterke selectie op dat moment. En volgens mij stonden toen nog 11 punten achter in de winter op een moment. Nou, volgens mij was Van Bommel, Lens, Mertens, Wijnaldum, Strootman. Ja, dat was eigenlijk gewoon een topteam.
Ja,
ja. Maar je had dus bij Ajax had je heel duidelijk dat je visie eigenlijk vanuit de jeugd door naar het eerste. Ja. En dan eigenlijk dat kon blijven doen. Maar, zeg maar de stappen naar het buitenland. Heb je wel eens gedacht van ja, die visie die ik dan heb past minder bij de club. En had ik dat wel op die manier moeten doen?
Nou ja, maar kijk, dat is hetzelfde. Kijk, Inter is natuurlijk niet een club zeg maar, waar je direct denkt, oké, die spelen 4-3, die zetten druk en allemaal. Ja, dat is het eigenlijk nooit geweest. Maar ja, kijk, dan komt zo'n trein langs. En mooie praatjes. En dan denk je, ja, waarom niet? Waarom zou ik mijn visie daar niet kunnen overbrengen in ieder geval? En als ik nu terugkijk, denk ik, ja, heb ik me daar te veel, zeg maar, druk gemaakt over. Ja, om die hele club een beetje, zeg maar, naar je hand toe te spelen. En meer gewoon alleen maar bezig zijn met voetbal. En niet, zeg maar, met randwaarden. Of gewoon waarden, ja, wat is Inter? Proberen, oké, te definiëren voor iedereen. Tot en met de juffrouw die schoonmaakt of kookt of allemaal. Dus ja. Eigenlijk daar is het gegeven, gaat het maar om één ding. En dat is gewoon 3 punten halen.
En ze zeggen toch ook dat het trainerschap een ervaringsvak is? Als je dan zeg maar kijkt naar jouw trainersloopbaan, zie je daar dan dingen waarvan je achteraf denkt, oh, als ik nu terug naar Inter was gegaan of terug naar Crystal Palace, zeg maar, had ik dat anders gedaan?
Ja, maar ik had bij Crystal Palace en bij Inter was 2 keer was het, zeg maar, dat er eigenlijk schoon schip in de selectie gemaakt wordt. En dat zie je vaak en dat kost altijd. En bij Inter kostte het daarna nog 3 of 4 trainers, geloof ik. En daarna kwam Conte en die heeft het toen helemaal, zeg maar, al die oudjes zijn toen weggegaan. En volgens mij waren er toen nog 2 of 3 die daar stonden. Maar ja, dat is dan lastig. En dat had ik bij Crystal Palace had ik dat ook. En misschien had ik bijvoorbeeld ja, de aanvoerder, ja, die uiteindelijk geen aanvoerder meer werd. Ja, moet je toch beter managen op dat moment, denk ik. En die weten precies welke zieltjes ze moeten hebben. Omdat ze natuurlijk al zo lang bij de club zitten. En kijk, je wilt geen negatieve stroom hebben. En dat weten jullie ook gewoon. Als er een bepaalde negatieve stroom is. En dat is eigenlijk altijd wat je probeert wijs te maken aan de spelers. Kijk, je hebt gewoon 15 volgers. En dan heb je bijvoorbeeld 4, 5 jongens die zitten ertussenin. Ga ik met die jongens mee, met de trainer, die dezelfde denken als de trainer. Of ik ga met die teleurgestelde mee. En je moet proberen natuurlijk iedereen bijna naar jouw kant toe te krijgen. Maar je hebt altijd jongens die niet tevreden zijn. En die proberen eigenlijk jou de andere kant weer op te trekken. Of de jongens naar de andere kant te trekken. Om zieltjes te zoeken. En ja, dat is een heel vaak een moeilijk proces. In het begin natuurlijk. Hè, heb je natuurlijk iedereen is blij en allemaal. En nieuwe kans, nieuwe trainer. En opeens zien ze, ik val een beetje bij de boot. En dat noemen ze dan de stormfase. Oké, ja. En wat gebeurt er in die stormfase? Gaan die jongens aanhaken of gaan ze afvallen? En ja, hoe haken ze af? Gaan ze echt muiten en echt zieltjes zoeken, jongens. En ja, dat soort processen als trainer is mooi, maar ook lastig.
Ja.
Leer je het allemaal op de cursus?
Ja. Dat zeg maar, die stormfase, die leer je wel op de cursus.
Ja. Okay. Dat lijkt mij ook lastig. Ja. Je hebt altijd inderdaad spelers die...
Kijk, want ik zei het net al in het begin. Mijn glas is eigenlijk altijd half vol. Zo zie ik hem. Maar als coach zijn, en dat je als speler helemaal niet. Je bent zo vaak met negatieve dingen bezig om brandjes te blussen eigenlijk. Of het nou op managementniveau is of met spelers, meer met spelers natuurlijk. Dat je eigenlijk, kijk, aan jullie heb ik bijna geen aandacht geschonken bijna. Eriksen, Nederland. Alleen maar aan alle jongens, zeg maar, die eigenlijk teleurgesteld of negativiteit brachten. En dat vind ik eigenlijk het ergste van coach zijn. Want je wilt eigenlijk alleen positieve energie wil je uitstralen, maar ook geven. Maar je bent eigenlijk continu zeggen, s'avonds in bed, ik moet die nog spreken, want die zit niet lekker in zijn vel en dat soort dingen. Dus je bent heel vaak met negatieve dingen bezig.
Ja.
Coaching.
Want Daley, ik weet dat jij erover nadenkt om trainer te worden later. Ik zie je ook steeds meer fronsen terwijl ik ze verhalen vertel. Maar
is het ook leuk?
Nee, het proces, het proces op aan zich is wel heel leuk wat ik zeg. Tuurlijk wil je kampioen worden. En als je bij Ajax speelt, moet je kampioen worden. Laat dat duidelijk zijn. Maar stel dat ik bijvoorbeeld bij Roda coach was en ik haal het maximale eruit, dan ben je ook eigenlijk kampioen in mijn ogen. Als je het maximale eruit haalt, als je ziet, ze zijn van dit niveau opeens naar dat niveau gaan, ja, dan heb je het maximale. En dat vind ik het mooiste als coach zijn. Dat je denkt, we hebben een plan gehad met elkaar en ja, dit hebben we bereikt. En ja, dat is een heerlijk gevoel. En dat gevoel zullen die spelers dan ook hebben, denk ik.
Ja.
Nou ja, wat je zegt, Diane. Ik spreek natuurlijk mijn vader ook over het trainersvak. Maar ja, Frank en ik kennen ook al lang. Maar we hebben nooit echt zo over het trainersvak gesproken. En ja, ook wat Frank zegt, rond je 30ste, 32ste. Dus nu ik ook. Begin steeds meer ook te kijken naar, hoe lost een trainer dit op een training? Of ik zie dat die speler niet lekker in zijn vel zit of misschien vervelend. Hoe gaat de trainer hiermee om? Welke keuze gaat hij nu maken op het veld naar hem toe? En ik merk dat ik daar ook steeds veel meer naar kijk. Omdat eigenlijk het trainersvak op zich is waarschijnlijk wat Frank ook zegt, misschien wel 80% managen.
Ja.
En die 20% is misschien nog op het veld dat je bezig bent. En dat is wel iets wat me inderdaad het moeilijkste lijkt om uiteindelijk iedereen op diezelfde lijn te krijgen en te houden.
Ja.
Waarmee je successen gaat boeken. Want ja, er hoeft maar inderdaad zoveel
brandjes
te blussen.
En het is heel... Kijk, jullie hebben zelf ook nu zoveel trainers meegemaakt. De ene denk je, die tactisch zie ik helemaal niks in. Maar hij brengt wel een bepaalde sfeer. Iedereen gaat door het vuur voor hem. En ze bereiken gewoon heel veel met hem. En is dat dan een goede trainer of een slechte trainer? Of een trainer die jij niet, wat niet in jouw straatje past? Maar er leiden zoveel wegen naar Rome. En je heeft niet... Kijk, Ancelotti en Guardiola zijn totaal verschillende trainers volgens mij. De ene is echt een people manager. De andere is echt continu op details en allemaal. En beide hebben gewoon ongelooflijk succes. En ik zit meer op de kant van Guardiola, omdat dat is mijn stijl ook een beetje. Maar ja, ik zou willen dat ik wat van Ancelotti zou hebben.
Maar het is ook wel belangrijk uiteindelijk wat voor groep je dan hebt in de verschillende stijlen. Want...
Tuurlijk. Maar uiteindelijk, dat is het voordeel van Guardiola. Die heeft zoveel bewezen natuurlijk, maar die kan ook gewoon spelers kiezen. Ik denk, je ziet bijna geen jongens die... buiten hun schoenen gaan lopen, zeg maar. Grealish heeft die denk ik even nu een tijdje, maar dat is ook zo'n type die dan misschien wel een beetje gaat zweven. Nou, die heeft een hele tijd niet gespeeld en opeens nu speelt hij de laatste wedstrijden weer opeens. En dan heeft hij hem toch, denk ik, weten te raken. Het hangt er natuurlijk ook hoe je erin komt, bijvoorbeeld. Als jij, zoals Guardiola, je hebt alles gewonnen wat er te winnen valt, dan heb je natuurlijk gewoon heel wat te vragen, te zeggen.
Ja, maar dat is wel misschien om te onthouden, Deli. Kijk, want ik sta daar niet eens bij stil. Dat je bijvoorbeeld, ik las een interview met Frank waarin jij vertelde dat bij Crystal Palace die voorzitter eigenlijk alle transfers bepaalde. Ja, dat soort dingen bedenk ik helemaal niet. Maar dat is natuurlijk mega irritant, weet je wel. En dat zou je dan eigenlijk...
Nou, dat is ook bijvoorbeeld... Dan... Dat had ik nu laatst bij Altisera bijvoorbeeld ook. En ook heel
erg
bij Crystal Palace. Ja, dan denk je, komen ze met zoveel namen aan. En dan denk je, nou ga je er heel veel energie in stoppen allemaal. En dan blijkt hij helemaal niet haalbaar te zijn. Ja, had je net zo goed Messi ook kunnen zetten bijvoorbeeld. Dus allemaal dat soort dingen maak je allemaal mee. Dan denk je, jezus. Ik heb bij Algeciras heb ik zoveel mensen de revue zien passeren. Dan denk ik, nou, dat vind ik wel echt goed. Ja, 2 dagen later, is niet haalbaar. Normaal. Ja,
doe maar niet.
Dus dat is zo frustrerend.
Ja. En nu dan, Frank, want vind je nog wel, zou je nog wel een club of een topclub, of hoe zit je in de wedstrijd?
Het is niet zo dat ik heel nodig moet, maar luisteren zal ik altijd en wie weet komt er nog iets.
Young and blind. Nou, dit mooie verhaal en ook na wat je allemaal hebt meegemaakt in je carrière als voetballer en trainer, hebben wij onze rubriek Jong en Blind. En daar vragen we eigenlijk wat je anders had gedaan, wetend wat je nu weet in je carrière.
Wat je als tips aan je jongeren zelf, als speler of misschien als speler zelfs al en als trainer. Uiteraard.
Nou, als speler zou ik, dan zou ik niet zeg maar anders doen zelfs. Kijk, ik was getalenteerd als speler, maar ik moest het ook gewoon van mijn karakter hebben. En kijk, tenminste, wat ik dan wel zou mij willen geven aan jongen. En ik ken hem nog steeds boos om worden als ik dat zie weer bijvoorbeeld. Dan zie ik zeg maar een jongen achter een vrije trap staan. Die heeft nog nooit een vrije trap genomen op de training. En die wil dan die vrije trap gaan nemen. Dan denk ik, hoe haal je in het hoofd dat jij denkt dat je even in een stadion met 40.000 mensen even een vrije trap erin krult? Ja, dan, als het erin gaat, dan is het zoveel geluk. Maar je moet gewoon, het is continu herhalen. Zoals Tiger Woods het altijd zei, de margin of error te verminderen eigenlijk. En daarom slaat hij 1000 ballen op de driving range met zijn puttertje, of met zijn ijzer 9, of met zijn ijzer 7. Om continu die afstand te... En dat is hetzelfde, zeg maar, met voetbal. Wil jij, zeg maar, iets, dat het normaal voor je wordt, zal je echt heel veel uren moeten je inspannen daarvoor. Of als je een vrije trap wil nemen, of je wil goed in koppen zijn, of je wil goed met je beide benen zijn. En sommigen denken dat je 2 keer oefenen, dat het er dan al in zit. Maar dat is gewoon niet zo. Dus dat zou ik wel iedereen willen meegeven.
Ik ken nog één vrije trap van jou. Dat komt omdat ik die Champions League videoband grijs heb gedraaid.
Ja.
En die was tegen Hajduk Split volgens mij.
Ja.
Maar vooral het commentaar, ik weet niet of je dat wel eens gehoord hebt. Van goeie bananen in de winkelhaak.
Ja, ik heb er wel, ja.
Ik heb die video wel 100.000 keer gezien. Ja. Dus die vrijheid.
Moest je kijken. Als ik dan terug denk, ik heb zoveel, ik stop elke dag op de tijd af van het nemen. En uiteindelijk heb ik dat zo vroeg af. Ik ging met Van Hoorden, zat ik altijd vrije trappen te nemen. Ik zat met Fred Grim en die was een keeper. En ik had altijd een ballenzak al een half uur van tevoren stond ik al op het trainingsveld. Dan zat ik al vrije trappen te nemen of gewoon in ieder geval een trap te oefenen.
Er was toch ook zo'n nieuwsbericht toen je trainer was van Crystal Palace. Dat de spelers allemaal vrije trappen aan het oefenen waren. En dat jij toen een bal neerlegde en gelijk in de kruis.
Ja, klopt. Ja.
Gelijk in de kruis volgens mij.
Ja. Nee, maar ja, ik zei, zo moet het, weet je wel. Dan schoot hem direct in de kruis.
Lekker is dat.
En als trainer...
Ja, dus dat als speler zijn, vind ik dat wel heel belangrijk. Gewoon dat je gewoon echt... Je moet echt uren erin stoppen. Het komt niet zomaar aan.
Geldt dat dan ook als trainer? Of hoe zie je het dan als trainer, zeg maar?
Nou, als trainer zijn... wat ik denk heel belangrijk is, en dat heb ik wel vaker meegemaakt, als het fout gaat, gaat het vaak in het begin fout. Dus je moet proberen, dat probeer ik mee te zeggen, dus probeer je zo goed, kijk, je kan niet alles voor zijn of voorbereid zijn, maar je kan wel op heel veel voorbereid zijn. Hè? Dus wat ik tegen jullie, dat heb ik, weet ik wel, heb ik al 1000 keer gezegd tegen jullie, hè, die tas die je altijd meeneemt naar de training of naar de wedstrijd, daar zit je schoenen in, maar er zit ook je mentaliteit in. Dat zit er altijd in gewoon. Dat kan niet, dat kan je niet thuis hebben gelaten. Dat zit er altijd in. Een bal op de paal of net erin of net eruit, daar heb je geen invloed op. Maar je hebt op zoveel dingen invloed, dat je, ja, eigenlijk weer de margin of error eigenlijk probeert te verkleinen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, een goede, dat weet je ook uiteindelijk niet, een competitieve coach naast je. Een,
ja, want hoe zie je met je staf
in? Een goede teammanager, allemaal dat soort dingen. Zal je, ja, kan jij eigenlijk al proberen zoveel mogelijk, zeg maar, ja, goed voorbereiden.
Dat lijkt me een mooie afsluiter voor de jonge blind mannen, toch?
Ja. Dankjewel, Frank.
Ja, veel dank, Frank, voor je komst. En dank ook aan de luisteraars, want dit was alweer aflevering 9 van seizoen 2. Mm-hmm. Heb je nou reacties of suggesties, mail ze dan naar Siem. Siem, wat is het e-mailadres ook
alweer? podcast@voetballislife.nl.
Precies. Of zet ze onder onze Instagram post, want we hebben ook een Instagram. Volg ons daar, dat is Voetbal is Live podcast. Als je daaronder zet, dan kunnen we ze allemaal lezen. Dus nogmaals, dank voor het luisteren. Dankjewel, Frank. Dankjewel, jongens.
We wilden Frank eigenlijk nog vragen of die trainer van Ajax ging worden, maar daar hebben we geen tijd meer voor.
Ja, wat vervelend nou.
Helaas.
Nou, de volgende keer dan maar. Dag, jongens.
Braincheck. Oké. Heren, bedankt.
Frank, dankjewel. Doei, doei. And you jerk it out.